Welkom, fijn dat je luistert naar aflevering 10 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze laatste aflevering maken we de balans op. Hoe staat het er nu voor? Wat loopt er goed? Waar is vooruitgang geboekt? En wat ging er minder goed? En we werpen een blik op de toekomst. Waar liggen nog kansen en welke volgende stappen moeten worden genomen om de klimaatdoelen van 2030 te halen? En net als in de eerste aflevering ga ik dat bespreken met Teun Bokhoven, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving, en Jan van Beuningen, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Welkom allebei. Goed jullie weer te zien. We zijn inmiddels 3/4 jaar verder. Hè? We spraken elkaar in de eerste aflevering. Inmiddels is het KEF. Ja, jullie zeggen het KEF. Ik zal toch voor de luisteraar die niet weet wat het is, de klimaat- en energieverkenning, waarin het Planbureau voor de Leefomgeving heeft doorgerekend hoe Nederland er met de klimaatdoelen voor staat. Dat KEF dus, dat is uitgekomen. Wat staat erin?
Nou, in de klimaat- en energieverkenning staat in de eerste plaats dat het lastig wordt om de doelen te halen. Dat gaat dan over de 5 sectoren samen. Dus zowel industrie als mobiliteit, als landbouw, als elektriciteit, als gebouwde omgeving. Daarvan zeggen ze dat de kans om de doelen te halen minder dan 5% is.
Mm.
Maar daarbinnen zie je eigenlijk ook, dat is echt wel een teleurstellende boodschap.
Ja.
Maar aan de andere kant zie je eigenlijk dat er binnen de gebouwde omgeving best wel ook veel positief nieuws te melden is. Want waar je ziet dat we in 1990 nog ongeveer 30 megaton uitstoten, daar wordt het in uitgedrukt, werd dat in 2010 was het 34 en nu zitten we al op de 17. Dus je zou kunnen zeggen dat we in de laatste 14, 15 jaar gewoon een halvering hebben gehad van de uitstoot in de gebouwde omgeving. We moeten bewegen in de richting van de 13,2. En PBL zegt dat de gebouwde omgeving op ongeveer 15 uitkomt. Dus we hebben nog wel een gat te gaan van 1,8. Inclusief geagendeerd beleid heet dat, een beetje technisch. Maar is de kans dat we het halen voor de gebouwde omgeving 20%. Dus het is iets minder negatief. En er zit eigenlijk best wel veel positief bij, want het oude klimaatakkoorddoel zouden we wel hebben gehaald.
Ja, en 20% klinkt weinig, want als je dan hebt over 1,8, dan denk je, nou, we zijn er zo. Maar op zich goed nieuws dus als je het vergelijkt met andere sectoren. Blijven we dus wel stabiel?
Ja, in vergelijking met andere sectoren doen we het helemaal niet zo gek. Ik denk dat er heel veel zaken in werking zijn gezet de afgelopen tijd die goed gaan. Er zijn wel een paar donkere wolken aan het firmament, maar de beweging zit er goed in. En we hebben inderdaad een goed resultaat ten opzichte van 2010 al.
Ja, die donkere wolken, die moeten we dan meteen maar even benoemen. Wat zijn die?
Nou, er zijn wel een paar thema's die de afgelopen tijd natuurlijk wel spelen. Deels heeft te maken met kabinetsbeleid. Er zijn toch wel wat beleidswijzigingen gekomen. Met name rondom warmtepompen. Die zouden ooit verplicht worden in 2026. Die verplichting is nu vervallen. En dat heeft wel een impact op de markt. Dat is de markt die vorig jaar 160.000 warmtepompen geplaatst. Dit jaar hopelijk 100.000. Dus dat levert wel een vertraging. Ook al is het een hele goede voorziening, een hele verstandige keuze. Maar het leidt wel tot een vertraging. En die vertraging die vertaalt zich dan richting 2030.
Ja.
Dat is een van de problemen. We zien ook wel dat de salderingsregeling die wat hobbelig is verlopen met de besluitvorming.
Ja, dat het geeft gaat een beetje op en neer wel, eraf,
ja,
niet eraf.
Dat geeft natuurlijk wel bij heel veel consumenten een slecht gevoel van hoe betrouwbaar is die overheid. Dus dat geeft een soort psychologisch effect, los nog van dat heel veel bedrijven daar dus nu last van hebben. Dus gaan heel veel bedrijven failliet. Zowel bij de warmtepompensector als bij de zonnepanelen. Dus dat zijn zorgelijke dingen. En je kan hopen dat dat wel heel snel weer herstelt. Maar ook een heel belangrijke is het gebrek dat, of de ontwikkeling van warmtenetten, die stagneert op dit ogenblik ook meer dan wij hadden verwacht in het begin van het jaar.
Ja, heb je enig idee waardoor?
Ja, daar kan ik heel veel over vertellen. Dus ik denk dat er een grote reden is onduidelijkheid, onzekerheid ook in de markt rondom die WCW en de WGIW. Dat zijn twee wetten die nu binnenkort actief worden. Maar ook gemeenten die niet helemaal weten hoe ze nu een soort garantie kunnen geven richting hun bewoners, dat ze niet slechter uit zijn als hun huidige situatie.
Ja.
Dus dat zijn wel hoofdredenen die wel herkend worden nu. En daar wordt ook denk ik ook in 2025 echt voortgang in geboekt. Hopen wij om dat weer los te krijgen.
Laten we even kijken wat voor duidelijkheid we ze op dit moment al kunnen geven. Want enkele donkere wolken dus. En we moeten nog die 1,8. Dus er moet versneld worden.
Ja.
Waar gaat het Rijk nu als eerste op inzetten?
Laten we nog even terugkomen op de punten die Teun net maakt. Want je ziet, ik kom daar zo op. Maar eerst belangrijk is dat je wel ziet dat bijvoorbeeld de ontwikkeling van de isolatie hard gaat. Die ontwikkeling van de warmtepompen ook hard gaat. En de politieke weging is, en daar kan ik ook alweer inkomen, Die zeggen, ja, we moeten niet vingerwijzend zitten vertellen, moralistisch zitten vertellen wat mensen moeten doen. Want dan raken we zo meteen het draagvlak onder dat hele klimaatbeleid kwijt. Dan krijgen we minder vertrouwen in de overheid die van mensen paternalistisch zitten vertellen wat zij moeten doen. Dus die politieke weging snap ik ook weer. Zie je ook in Duitsland dat daardoor spanning ontstaat in, breder in de samenleving. Dus die afweging politiek kan zo worden gemaakt.
Vandaar ook die afschaffing van die warmtepomp.
Ja, het was ook ingewikkeld om te bepalen hoe je dat eigenlijk dan toezicht op houdt. Hoe je dat handhaaft. Stuur dan mensen langs de deur. En die spanning snap ik ook. Dus die afweging begrijp ik. Je ziet aan de andere kant dat de warmtepompen dus daar wel een dip door hebben gehad. Maar dat er ook kostenreducties zijn. En dat die warmtepomp zichzelf eigenlijk wel moet verkopen. Want die warmtepomp is in zichzelf gewoon nog steeds heel verstandig om te kopen. Hij verdient zichzelf met de subsidies die we hebben binnen 7 jaar terug. Dus ik denk dat die stagnatie die er nu tijdelijk in zit, dat wel weer door kan gaan. Buiten dat, waar zitten we dan op in? Dat is in ieder geval dat continueren, denk ik, in de eerste plaats van die warmtepompen aanpak. En ook van de isolatie aanpak. Maar de echte focus, wat Teun ook zegt, ligt wel voor de komende tijd op die warmtenetten.
Ja.
Die stagneren te veel. En wat doen we er eigenlijk op? Ik denk dat je dat kan samenvatten in een heel sterk juridisch spoor, een heel sterk financieel spoor en een sterk organisatorisch spoor.
Oké, nou, kom maar op dan. Met dat eerste, dat juridische, want jij noemde ze al, die twee wetten. Hè? In de eerste aflevering hadden we het er al over, die WGIW. We praten in afkortingen, maar laat ik ze toch even noemen. De Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie en de WCW, de Wet Collectieve Warmte, ofwel de Warmtenet. Die zaten er toen aan te komen. Hoe staat het er nu voor?
Nou, daar heeft het kabinet zich bijvoorbeeld vol achter gezet. Dus dat is heel fijn. Ja. Mijn minister die vindt dat ook heel belangrijk. Want die zegt, ja, de duidelijkheid die zo'n WGIW geeft. Dus de duidelijkheid dat je zometeen kan zeggen, in deze wijk ga je dan en dan van het gas af. Met hele goede voorwaarden. Met een hele goede procedurele waarborgen. Maar dan moet het ook kunnen. Dan moeten we niet voor de achterblijvers nog een gasnet in stand moeten houden. Nou, die wet is net aangenomen door de Eerste Kamer. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Want nu kunnen zometeen gemeenten met die warmteprogramma's aan de slag. En kunnen we zometeen ook verder met die uitrol van de warmtenetten. Dat is één wet. De tweede wet is de WCW. Dat is de Wet Collectieve Warmte. Daarin wordt eigenlijk de tariefregulering geregeld. Daarin wordt geregeld dat warmtenetten moeten verduurzamen. En daarin wordt geregeld dat warmtenetten in publiek eigendom moeten zijn. Daar is altijd veel discussie over geweest. Maar die WGIW is dus net aangenomen. De WCW ligt in de Tweede Kamer en is naar verwachting wordt in het voorjaar aangenomen.
Okay.
Dus dat is dat juridische spoor.
Ja, dus daar zijn enorme vorderingen. Daar zijn jullie blij mee, neem ik aan.
Ja, in ieder geval, het maakt een eind aan onduidelijkheid. En dat zie je toch wel heel veel. Dat de markt wordt onrustig als er niet duidelijkheid is waar ze naartoe gaan. En dat speelt dus nu in 2025, denk ik, loopt de goede kant op. Als die WCW er is, dan weten eigenlijk heel veel bedrijven wat voor omstandigheden ze hebben om te investeren. Dat is nu wel een zorg, omdat je ziet in die stagnatie betekent dat er heel veel bedrijven ook nu niet ontwikkelen. Terwijl we dat juist nodig hebben. Dus die capaciteit moet je heel snel weer in kunnen zetten. Dat gaat zometeen helpen met de WCW. En de WGIW is ook nog een keer extra belangrijk, omdat gemeenten daarmee veel meer perspectief krijgen. En die worden ook daardoor eigenlijk gevraagd om concrete warmteprogramma's te maken. En die warmteprogramma's die geven per wijk aan wat wordt daar nou uiteindelijk de oplossing. En de oplossing kan zijn een warmtenet, of het kan zijn een all-electric oplossing, of misschien wel een soort duurzaam gas. Maar die duidelijkheid die is ook voor bewoners heel erg belangrijk. Want als ze dat niet weten, ja, de gemiddelde burger gaat echt niet stilzitten. Dus als die zijn cv-ketel moet vervangen en hij weet niet wat het wordt,
Komt er een warmtepomp in plaats van een warmtenet.
Misschien juist in een wijk die bij uitstek geschikt is voor een collectieve warmte. Dus die duidelijkheid, dat is denk ik hetgeen wat we in 2025 zullen zien. En dat weten ook alle bedrijven waar ze naartoe zijn. Gemeenten weten waar ze naartoe zijn. En ja, als dan inderdaad daarnaast nog alle condities in orde komen ten aanzien van
betaalbaarheid. Ja, precies, daar hadden we het natuurlijk die eerste aflevering ook over. Hè. Het warmtenet is nog wel een dure operatie nu voor mensen. Wat zijn de ideeën over die betaalbaarheid om dat goed te regelen?
Nou, er wordt nu heel hard gewerkt om dat heel goed in kaart te brengen. Wat hebben we daar nou voor nodig? En we zijn wel heel blij dat het kabinet in ieder geval in de brief aan de Kamer al heeft aangegeven dat ze in de richting van de voorjaarsnota daaraan gaan werken. En dus een erkenning van het feit dat hier een oplossing voor moet komen, ook tegen de achtergrond van de CEF, dat we moeten wel zorgen dat die warmtenetten, een belangrijk onderdeel van de CO2-reductie, dat die ook weer in beweging gaan komen. Dus wij hebben veel hoop en vertrouwen dat daar wel een goede oplossing gaat komen, maar die betaalbaarheid is voor mensen een heel belangrijk ding. En dat is ook heel complex.
Maar er is dus al van alles in een brief geschreven. Ja. Dat is een eerste stap, lijkt me. Nog niet concreet, nee. Maar goed, wat staat er bijvoorbeeld in die brief? Wat zijn ideeën waaraan wordt gedacht om die betaalbaarheid echt concreet te regelen?
Kijk, de kern van die brief is eigenlijk dat als een warmtenet maatschappelijk het goedkoopst is, dat het ook voor de eindgebruiker het goedkoopst moet zijn. Maatschappelijk is soms goedkoopst, maar dat betekent, het vertaalt zich nog niet altijd in dat het voor de eindgebruiker ook het goedkoopst is.
En dat moet geregeld worden.
En dat moet geregeld worden. En dat komt eigenlijk omdat je, als je op een elektriciteitsnet gaat, die kosten van het elektriciteitsnet over iedereen verdeeld worden. En bij een warmtenet betalen de aangesloten door het warmtenet het. En dan betaal je ook nog voor de verzwaring van de elektriciteit. Dus we moeten daar maar wat voor vinden. Nou, wat we daarvoor doen is eigenlijk 3 belangrijke dingen. We hebben een warmteinvesteringssubsidie. En die willen we uitbreiden. Dat dekt de onrendabele top van die warmtenetten. Dat is 1. We willen zo meteen publiek eigendom. En bij het publiek eigendom is het ook belangrijk om goedkoop financiering aan te kunnen trekken. Om deelnemingen te hebben. Dus we kijken naar een waarborgfonds en deelnemingen, waardoor die publieke warmtebedrijven goedkoper kunnen lenen en kunnen opschalen. En het derde belangrijke wat daarin zit is eigenlijk te nadenken over een soort van prijsgarantie. Dat je niet meer betaalt dan het alternatief. Is dat eerst gas of later een warmtepomp? Maar dat je dus een soort prijsgarantie kan geven. Want als maatschappelijk echt het goedkoopste is, dan moet het ook het goedkoopst zijn. Maar precies wat Teun zegt, daar moeten nog wel de financiën voor geregeld worden. 2025 wordt een ingewikkeld jaar. Er ligt veel op die tafel, op die financiële tafel, richting dat voorjaar. Maar dit is wel een belangrijk punt waar de ministers zich achter willen zetten.
Ja, en die financiering moet dus wel eigenlijk eerst rond zijn natuurlijk, voordat je dan uiteindelijk echt definitief aan de slag kan met die warmtewet.
Nou, je moet in ieder geval weten waar het naartoe gaat en of je daarmee garanties kan geven en vertrouwen kan opbrekken. Ja. Want het is op dit moment vaak een gebrek aan vertrouwen. Consumenten weten niet waar ze naartoe zijn en dan doen ze het niet. Dus je hebt altijd een heel groot deel van een wijk nodig die op een warmtenet gaat. Dus de bewoners moeten daarvoor instemmen. Maar ja, als ze het niet vertrouwen, dan doen ze het niet. Dus ja, dat is eigenlijk de eerste stap die je moet maken. En er zijn al die wetten voor nodig. En er is dus duidelijkheid nodig hoe uiteindelijk, en dat is natuurlijk het beetje het bizarre. En we weten bijna allemaal dat op langere termijn duurzame warmtenetten veel goedkoper uit gaan pakken voor de consument dan een gasvoorziening. Dus op langere termijn weet je dat het heel verstandig is om het te doen. Alleen je moet op korte termijn de mensen wel direct mee kunnen nemen. En dat is best lastig.
Ja, ja. Precies. Daar staan jullie nu voor. Maar goed, laten we toch optimistisch blijven. Die wetten, ja. 1, nou is er, komt eraan. Uiteindelijk, als die duidelijkheid komt voor die gemeente in die warmtenetten, hoe gaan ze het dan organiseren? Wat gaan jullie doen om die gemeente daarin mee te krijgen? Om dan echt daarin een stap te maken?
Nou, we zijn nu al bezig om te kijken of we met heel veel gemeenten al tot een soort intentie kunnen komen. Dat als die omstandigheden, die condities goed zijn, of zij dan ook inderdaad hun nek willen uitsteken. Zeggen ja, in die warmteprogramma's die we maken in 2025 gaan wij ook gewoon concreet aangeven welke wijken we voor een warmte willen voorzien. Dus dat is een heel belangrijk deel. Dus het voorbereiden van met name gemeenten. En dat is vooral zo belangrijk in 2025 wederom. Omdat in 2026 hebben we gemeenteraadsverkiezingen. En dat is nou niet het moment dat gemeentebestuurders heel veel spannende dingen gaan doen. Dus we willen echt proberen in 2025 ook die concreetheid bij de gemeentes neer te zetten. Zodat in ieder geval die continuïteit voor de sector weer ontstaat.
En hoeveel gemeenten hebben jullie al zover? Dat ze
nou, ik denk dat met een derde van de gemeentes hebben we nu veel contacten. En ja, die zijn over het algemeen, dat zijn wel de koplopers, maar ook wel met de grootste aantallen. Dus we hebben daar wel een goed gevoel bij dat het die kant positief ontwikkelt.
Okay. En wat er ook positief aan is, want we hadden het net over die betaalbaarheid. Maar juist als je een soort continue vraag creëert over die gemeente heen, dan zie je dat daar ook, nou ja, dan is de verwachting ook dat je daar wel kostenreducties uit haalt. Dat ook bedrijven erop kunnen investeren. En het is nu zeg maar te veel een soort N-1 aanpak.
Ja, hapsnap, dan hap, snap. Hier een straatje, dan daar een huisje.
We zijn ook met de hele sector in de gesprek. En die zien, als zij continuïteit hebben, hè, ze dus inderdaad niet meer hapsnap, maar gewoon ze weten dat ze constant hun mensen aan het werk kunnen houden bij warmtenetten. En we kunnen standaardiseren met goede contractvormen, met uitvragen, met technische standaardisatie. Ja, dan komen er ook hele positieve effecten op de prijsvorming.
Ja, dan wordt het een soort vliegwiel. Dit gaat over die warmtenetten. Er is natuurlijk nog een heel groot ander onderdeel. Er is ook een verschillende podcast aflevering teruggekomen. Het isolatieprogramma, hè, isoleren. En waar we eerder bij stilstonden is dat het lastig is om de kwetsbaarste wijken, de armste inkomensgroepen, daarin mee te krijgen. Zijn daar vorderingen in gemaakt?
Ja, nou, wat goed is om te melden is dat je ziet dat er eigenlijk 3 grote blokken zijn waarmee we die kwetsbare wijken bereiken. Het Het eerste is wel de energiearmoedemiddelen. In die energiearmoedemiddelen is ongeveer 550 miljoen euro ingegaan. En dat gaat dan naar gemeenten die dan fixteams kunnen inschakelen en gewoon echt de eerste problemen mensen kunnen oplossen. Het bijeffect daarvan is geweest dat er heel veel sociale verbanden zijn ontstaan, dat achter de voren is gekomen. Dus het is voor sommige mensen ook een eerste positieve ervaring met een gemeente. Dus dat is de energiearmoedemiddelen, die hebben wat verlengd, want ze zijn nog niet allemaal uitgegeven. Tweede belangrijke blok daarin is de lokale aanpak van het Nationale Isolatieprogramma. En daarin zie je dat we een eerste tranche hebben gehad 1,5 jaar geleden. En nu de tweede tranche is 670 miljoen, 340 van de 342 gemeenten hebben dat aangevraagd. En dat is een paar duizend euro extra bovenop de landelijke subsidie van de ISDE die je kan steken in een woning. En dat is ook gericht op de meer kwetsbare groep huishoudens met een wat smallere beurs. Nou, dat is natuurlijk ook heel positief. En daar zijn nu dus allemaal plannen voor gemaakt door gemeenten. En het derde wat daarin belangrijk in is het warmtefonds. En de combinatie van warmtefonds voor mensen met een inkomen tot 60.000 euro, waarin ze echt gewoon tegen 0% kunnen lenen. En die lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma en die ISDE, de investeringssubsidie duurzame energie. Die combinatie van die drie maakt eigenlijk dat er voor mensen een heel goed aanbod ligt. En wat we proberen, wat we nu aan het onderzoeken zijn, is naar voorbeeld van Twente, of we dat warmtefonds een rol zouden kunnen geven om mensen echt financieel te ontzorgen. Dus dat ze die financiële stromen bij elkaar leggen en één financieel aanbod doen. En dat is dus voor de particuliere kant.
Ja, want dat was het probleem, dat het toch heel ingewikkeld was. Ja. Je moet het net nou allemaal weten en kunnen vinden en begrijpen. En ja. Er zijn heel veel regelingen, maar je moet er wel
verstand
van
hebben. Ja, ze
moeten
bij elkaar gebracht worden. Het moet worden versimpeld. Dus dat is het andere. We zitten te kijken hoe we die subsidieregelingen ook meer kunnen samenvoegen. Zeker als er een warmtenet wordt aangelegd. Dus het versimpelen van de subsidieregelingen, het verlagen van de drempel, meer naast mensen staan, energiehuizen die zo meteen worden voorgeschreven vanuit Europese regelgeving. Een soort woonwijzerwinkel, maar hoe kunnen we nou mensen naast ze komen staan en ze komen helpen? Die ontwikkeling zie je, die beweging is gaande, dus dat is volgens mij heel positief.
Ja. En bereik me, want dat mensen bereiken is soms nog best een probleem, hè? Ja. Hadden we het eerder over. Ja. Gaat dat beter?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat hier is het heel belangrijk dat we dus deze regelingen allemaal dus continueren. En je ziet wel dat de routine ontstaat. Hè? De routine bij gemeenten, bij partijen en bedrijven die de mensen helpen aan alle kanten. En die routine is heel belangrijk, want die moest worden opgebouwd. En tweede is natuurlijk, mensen weten ook iets makkelijker, denk ik wel, de weg te vinden nu. Het is waar, die subsidieregeling moet nog veel simpeler en op elkaar afgestemd zijn. Maar dit vraagt ook vaak even gewenning. Mensen moeten er wennen. Bij gemeenten moeten de ondersteuners, de mensen in gemeenten er ook aan wennen. Maar dat is, denk ik wel, een duidelijke positieve trend. Dat je ziet dat er meer gebruik van wordt gemaakt.
Ja. Je ziet ook bij het warmtenet in de cijfers dat gewoon steeds meer huishoudens met een smalle beurs de weg naar het warmtefonds vinden. En dat was eerst nog, werden eigenlijk alleen maar wat hogere inkomens maakten gebruik van het warmtefonds. En nu is er echt een kentering.
Oké, dat gaat de goede kant op.
Programma's zoals verbouwstromen en andere programma's om echt ook hier de gemeente bij te helpen.
Nou, is er nog meer goed nieuws? Want we hadden die kink in de kabel van de vleermuizen, waardoor dat isoleren ook best wel lastig werd. Maar in de afgelopen podcast zag het er toch redelijk goed uit met die nieuwe opsporingsmethode, eDNA. Hoe zijn daar nog ontwikkelingen in?
Nou, we zijn ontzettend blij dat daar nu een oplossing komt. Want dat ook hier twee kanten. Enerzijds natuurlijk voor heel veel bedrijven hebben hier ontzettend veel last van gehad. Dus die hebben economisch erg moeilijk. Maar veel belangrijker natuurlijk daarnaast is dat we ook weer de CO2-reductie op gang krijgen. Want ja, laat eerlijk zijn, spouwmuurisolatie, dakisolatie, dat zijn hele verstandige maatregelen die heel veel opleveren. En dat is gewoon gestagneerd de afgelopen tijd. En dat vliegwiel gaat ook weer draaien.
Ja, precies. Behalve dan natuurlijk op die plekken waar ze nog zitten, die beestjes. Dan moet je toch nog weer ingewikkelder stappen nemen. De laatste stap is natuurlijk toch dat opschalen. Hè? Ja. Want uiteindelijk, er zijn heel veel goede maatregelen, maar we moeten nog een flinke stap maken. Wat kan daar nou
Helpen,
ja.
Ja, ik denk dat in de eerste plaats is de WGIW ook hier heel belangrijk voor. Dus dat er duidelijkheid wordt gegeven over wat er in welke wijk gebeurt, geeft heel veel partijen handelingsperspectief en zorgt voor opschaling. Dat is denk ik één belangrijk. Een andere hele belangrijke voor die opschaling is dat we zitten kijken hoe zorgen dat we het bestuurlijk wat minder druk maken. We hebben best wel veel programma's, we hebben best wel veel van concepten. Er moet een soort van meer van standaardisatie inkomen. De minister heeft net een programma gestart, dat heet STOER. Het schrappen van tegenstrijdige, overbodige eisen in regelgeving.
Grappig dat zoiets nodig is. Je zou zeggen, ontwikkel het überhaupt niet tegenstrijdig en overbouw de regels.
Maar de maat waarin wij, waardoor door lokale variatie of door eisen die we zelf hebben gesteld in het bouwbesluit, er een spanning zit in, en dat is dan vooral voor de nieuwbouw, maar ook in de verduurzamingskant. Dus, maar ook de programma's en wat er van gemeenten vragen, als we dan bij elkaar zorgen dat we het allemaal wat simpeler maken. Dat is denk ik een tweede belangrijke blok erin. En het derde is het innovatieblok. Waarin je ziet dat, Teun noemde het net al, verbouwstroom een hele belangrijke rol speelt. Hoe zorgen we nou eigenlijk voor een continue vraag? Want op een continue vraag kunnen partijen in de sector innoveren. En die continue vraag die ontstaat dus door consistent beleid. En die continue vraag die ontstaat, zoals die WGIW kan zeggen, ik doe eerst deze wijk, ik doe dan die wijk. Dus dat er gewoon een uniforme manier is van uitvragen en van treintjes formeren waarop geïnnoveerd kan worden. En daar helpt verbouwstroom bij.
En grote gebieden tegelijk, ja.
Ja, daar helpt verbouwstroom erg bij als ondersteuning. En daar hebben we ook een subsidieregeling voor, de meer subsidie. Die subsidie die geeft extra geld voor woningen die op een geïndustrialiseerde manier verduurzaamd worden in van die treintjes. En dat loopt ook heel goed. Dus er zijn zo meteen 15, 20 plekken in Nederland waar dat op die manier start. En ik hoop dat daar renovatiefabrieken ontstaan die gewoon echt die schaal gaan maken.
Ja. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Wat moet er volgens jou nu als eerste gebeuren?
Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat de markt en de consument heeft duidelijkheid nodig waar het naartoe gaat. En dan gaan dingen in beweging komen. Dan ontstaat inderdaad een investeringsbereidheid bij bedrijven om capaciteit op te bouwen, om te investeren in fabrieken. Maar die consument moet het uiteindelijk allemaal wel accepteren. En die reageert heel erg op continuïteit van beleid, op duidelijkheid, wat ze weten waar ze naartoe zijn. En daarom denk ik dat die wetgeving die nu plaatsvindt, dat goed is. Geeft duidelijkheid. Gemeenten weten vervolgens beter wat ze kunnen doen. Ja, en daarmee krijg je eigenlijk een soort stabiliteit. Dan daalt het stof neer in de markt. Ja, en dat is een goede voorwaarde om die opschaling dan uiteindelijk vorm te geven. Want dat is de voorwaarde.
Ja, en maar hopen dat het kabinet ook voor die consistentie blijft zorgen.
Ja.
Maar dat is dus eigenlijk de belangrijkste les. Hè? Als je kijkt naar die donkere wolken die jij in het begin noemde. Dat moeten we niet meer hebben.
Nee.
Consistent.
Nee. Consistent, duidelijkheid.
Innovatie.
En daarmee kan je opschalen.
Oké. Okay. Dit is de laatste aflevering. We zijn natuurlijk nog lang niet. Dus ik ben heel benieuwd, wie weet. Als we elkaar over een jaar spreken, waar hoop je dan te staan, Jan?
Nou, kijk, wat ik goed vind is dat we met elkaar in de afgelopen jaren echt heel veel randvoorwaarden op orde hebben gebracht. En ik ben ook heel blij dat het kabinet heel veel van dat beleid gewoon doorzet. Dat heel veel van de subsidies doorgaan. En dat een aantal hele belangrijke randvoorwaarden, zoals die WCW en die WGIW, dit jaar ook waarschijnlijk gereed komen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, dat we gewoon met elkaar de schouders onderzetten en aan die uitvoering gaan, aan de slag gaan.
Ja.
Dus ik hoop dat we over een tijdje gewoon zien dat er een aantal van die renovatiestromen op gang zijn gekomen. Dat er een aantal warmtenetten gaan bewegen. En natuurlijk ben je altijd nog bezig met bijstellen van beleid. Maar ik denk dat de grote stappen zo meteen echt wel gezet zijn. En dan is het gewoon aan de sector, aan de markt, aan mensen, om die beweging te maken. En die beweging is al ingezet, maar dit hebben we nodig om door te gaan van die 17 naar die 13 en dan door naar 0.
Ja, ik wou zeggen, we moeten alsmaar door, want we moeten die doelen halen uiteindelijk. Linksom of rechtsom.
Precies.
Dankjewel voor het gesprek. Teun Bokhoven en Jan van Beuningen.
Geen dank, dankjewel.
En dit was de 10e en laatste aflevering van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Wil je nog meer weten? Kijk dan op mplw.nl. Alle afleveringen van Expeditie Energie vind je natuurlijk op Spotify en Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Dag!